Broeders en zusters, in de vorige les over Exodus hebben we gezien dat in het laatste vers van hoofdstuk 2 vers 25 staat geschreven dat God zijn volk kende. God kende zijn volk en we hebben ook gezien dat inspanning en toewijding impliceerde. God had in hoge mate interesse in zijn volk. En hij spande zich in om zijn volk te leren kennen. En we hebben ook gezien dat alleen al het feit dat hier geschreven staat zijn volk, dat een verwijzing is naar de bruid van Christus. Zijn volk is uiteindelijk een grote menigte van Joodse mensen en heidenen die het offer van Jezus hebben aangenomen. Dat is zijn volk. En we hebben gezien dat het huwelijk tussen man en vrouw, dat als groot voorbeeld het huwelijk of de relatie tussen Christus en de bruid heeft, broeders en zusters. Ik wil eventjes met u lezen nog eenmaal Efeze 5 vers 31 en 32... Efeze 5, vers 31 en 32. Efeze 5 staat heel veel over het huwelijk geschreven. Net zoals Spreuken 31 bijvoorbeeld. Daar zullen we vandaag ook uit lezen. Maar als u dat thuis een keertje wil doen, van harte aanbevolen. Efeze 5, vers 31 en 32. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Paulus verwijst hier in 31 naar de instelling door de Heer van het huwelijk in Genesis 2 vers 18 tot 24. En dan spreekt hij over een verborgenheid en wijst op Christus en de gemeente. En dat impliceert dat als wij dat voorbeeld van toewijding in die relatie tussen Christus en de bruid, als wij dat navolgen, dat dan ons huwelijk zal worden zoals God het verlangt. Gelooft u dat? Amen, hè? Broeders en zusters, het huwelijk tussen man en vrouw is een verbond. Dat is een overeenkomst. En dat wordt gesloten in aanwezigheid van ouders, familie, vrienden, kennissen. En ze komen overeen, man en vrouw komen overeen om een leven lang met elkaar te delen. Elkaar te verzorgen. Lichamelijk en geestelijk. In voor- en in tegenspoed, broeders en zusters. En het Nederlandse burgerlijk wetboek stelt het volgende. Hè? Het stelt dat echtgenoten elkaar getrouwheid, hulp en bijstand zijn verschuldigd en verplicht zijn om elkander het nodige te verschaffen. Dit was de tekst een paar jaar geleden. Het zou best kunnen dat het alweer gewijzigd is, want het huwelijk is niet zo populair inmiddels. Maar broeders en zusters, als in een feitelijk al bijna goddeloos land, als Nederland, zulke voorwaarden worden gesteld, hoeveel te meer zal God van zijn kinderen getrouwheid eisen? Onze God is een heilige God. Hij zal dat afeisen. En in een christelijk huwelijk, broeders en zusters, doen de echtgenoten alles voor elkaar. Ze hebben alles gemeenschappelijk. Want, zegt Gods woord, samen zijn jullie één geest, één been, één vlees geworden. En beide geven zichzelf voor de 100% prijs voor elkaar. In een huwelijksverbond, en dat is de wil van de Heer, versmelten man en vrouw volkomen. Op elk terrein, op alle gebied. En broeders en zusters, op dat verbond, straks op het einde zal ik nog heel even ingaan. Maar ik wil vanavond behandelen hoe God wil dat de man en de vrouw zich gedraagt in het huwelijk. En daarmee ligt die link met dat hij wil dat we elkaar leren kennen. En dat vergt inspanning, toewijding, overgave. Zoals hij alles doet om ons te leren kennen, ons te doorgronden. Hij doet alles om zich een reine bruid toe te bereiden. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon opgeofferd. Broeders en zusters. Meer kon hij niet doen. Hij betaalde de hoogste prijs. En hij vraagt dat wij diezelfde attitude zullen hebben. Ik wil met u lezen, want ik begin met de mannen, 1 Petrus 3, vers 7a. En juist de mannen worden door Gods woord in het bijzonder opgeroepen om met verstand bij hun vrouwen te wonen. Gij mannen insgelijks, woon bij haar met verstand als het vrouwelijke vat, als het zwakste, eergevende. En 1 Thessalonicenzen 4, daar staat geschreven dat ieder van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer. En dat vat is natuurlijk je eigen lichaam, maar ook je vrouw. We hebben net Petrus gelezen. Ook je vrouw. In heiligmaking en eer moet je bij je vrouw wonen, broeders. En het eerste punt waar ik aandacht op wil vestigen is het feit, mannen, overheers je vrouw niet. Overheers haar niet. Want mannen zijn niet meer dan vrouwen in Gods raadsplan. Mannen zijn niet meer. Ook al zegt 1 Korinthe 11 vers 3 dat de man het hoofd is van de vrouw. Dat vers zegt ook namelijk dat Christus het hoofd is van de man. En dat vers zegt ook dat God de Vader het hoofd is van Christus. En de man die onderdanig wil zijn aan Christus, zal zijn vrouw nooit en te nimmer overheersen. Want Christus leert hem juist om zijn vrouw te koesteren. Dat gaat niet samen met overheersen, broeders en zusters. Om haar te koesteren, om haar te eren, om haar lief te hebben. Maar die man, want hij is het hoofd van de vrouw, het hoofd in het gezin, hij leert wel eindverantwoordelijkheid dragen, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Efeze 5, daar waren we net al, vanaf vers 22, dat is het gedeelte wat over het huwelijk gaat, daar staat geschreven, dus 22 tot 24, gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd is der gemeente en hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Ja, zeggen bepaalde mannen, de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. Lees het dan maar. Maar broeders en zusters, laten we nu vers 21 lezen. Want dat wordt altijd overgeslagen. Daar staat geschreven, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat hoofdstukje, die titel huishoudelijke of huiselijke plichten, dat is door de mens ingevoegd. Het begint bij 21. En vers 21 zegt, elkander onderdanig zijn. De ene broeder moet onderdanig zijn aan de andere broeder. De ene zuster aan de andere zuster. De jonge broeder of zuster aan de oudere. Maar ook de oudere aan de jongere. Het gemeentelid moet onderdanig zijn aan een ouderling of een diaken bijvoorbeeld. Maar de diaken en de ouderling ook aan het gemeentelid. En de man moet onderdanig zijn aan de vrouw. En de vrouw aan de man. Vers 21 bereidt voor op de versen die daarna volgen. En het maakt duidelijk dat de man nooit goed met de onderdanigheid van zijn vrouw om kan gaan als hij vers 21 niet begrijpt. En broeders en zusters, onderdanig zijn elkaar, onderdanig zijn is het Griekse woord hypotasso. Hypotasso. U kunt dat lezen op uw sheet wat u gekregen hebt. En dat wil zeggen een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, gehoor schenken aan iemands vermaning of raad, samen een last dragen. Het betekent dat je bereid bent om naar elkaar te luisteren. aandacht te schenken, elkaar tegemoet te komen. Wie weet heeft die ander wel iets waardevols te vertellen, broeders en zusters. Het betekent dus mekaars lasten en moeilijkheden dragen. En ook je vrijwillig schikken naar de mening van een ander. Niet die arrogante houding innemen van, oh, ik ben jouw hoofd, je moet mij onderdanig zijn. Nee, broeders en zusters. Bereid zijn om je wil, om je mening desnoods prijs te geven voor de ander. Dat wil dat zeggen, broeders en zusters. En als je dat begrijpt, dan ga je ook veel beter om met de onderdanigheid van je vrouw. Je buigt je naar elkaar toe. En die vrouw die zal dan niet de eindverantwoordelijkheid van de man uit het oog verliezen. Broeders en zusters, als God in zijn wijsheid aan de man de verantwoordelijkheid gegeven om het hoofd in het gezin, het hoofd van de vrouw te zijn, dan is dat een grote verantwoordelijkheid. Amen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En daarom moet je je vrouw koesteren in heiligmaking en eer. En met verstand met je vrouw omgaan. Omdat je weet dat zij het zwakke vat is, zoals de Bijbel zegt. Een vrouw is qua karakter gevoelig. Haar karakter is, of haar emoties, die zijn zacht, veel zachter dan van een man. En daarom moet je met wijsheid met je vrouw omgaan, broeders. Met wijsheid. En broeders en zusters, alles wat vanavond aan de orde komt, daar heb ik in mijn huwelijk ook heel veel fouten in gemaakt, broeders en zusters. Dus wat ik vanavond vertel, al die fouten heb ik ook gemaakt, broeders en zusters. Maar de Heer heeft mij wel veel tijd gegeven om alles met hem in het reine te maken. En broeders en zusters, vanavond is er een kans om in uw huwelijk en gezin in orde te maken. De Heer ziet erop toe om alles in het reine te brengen vanavond. En mannen, broeders en zusters, mannen die spuien soms woorden die ze totaaliter niet kunnen verantwoorden. En dat heb ik ook gedaan. Moet ik eer geven aan mijn vrouw? Wordt vaak gezegd. Haar enige recht is het aanrecht. En haar enige plicht is de zwijgplicht. Toch? Hoe vaak is dat niet op feestjes gezegd? En dan zeggen ze het schertsend, alsof het een grap is, lachend. Maar ze vergeten één ding, dat woorden bestaansrecht bij God hebben. En Jezus zegt, wat de woorden die je uit, die komen uit je eigen hart. En die woorden verontreinigen je ziel. En je zegt het met een lach. Maar het komt uit de diepte van je eigen hart. En Jezus weet wat daar diep verborgen is. Hij weet wat in het diepste van ons hart verborgen is. En je maakt er een grapje van. Maar je verontreinigt je eigen ziel. En wat ook gebeurt is dat je je vrouw, terwijl ze misschien meelacht, diep kwetst in haar hart, in haar ziel. Ze zal het misschien niet zeggen, maar toch gebeurt dat. Toch gebeurt dat, broeders en zusters. Als u die tekst wil lezen over woorden die het hart verontreinigen, Matteüs 15, vers 16 tot 20. Broeders en zusters, Satan hoort het als je die woorden gebruikt. En de man die zijn vrouw op die manier kwetst, die zondigt tegen God en ook tegen zijn vrouw. Want hij verhindert, of hij is niet het beeld en de heerlijkheid van God zoals God het van hem verlangt. Broeders, dia 6 is dat inmiddels. Waardeer uw vrouw. En toon uw liefde. Want het ligt in de menselijke aard om regelmatig in de liefde bevestigd te worden. Houdt hij nog wel van mij? De mens verlangt dat. En zeker een vrouw gezien die zachte, gevoelige natuur. Ook die vrouw heeft zulke gevoelens en behoeften om bevestigd te worden in haar liefde. En daarom, mannen, schenk aan je vrouw aandacht. Respecteer haar en wees hoffelijk en teder. En broeders en zusters, als je vrouw er niet meer is, en ik spreek nu uit de diepte van mijn hart, als je vrouw er niet meer is, dan kun je die woorden niet meer uiten. Dan kun je die gevoelens niet meer uiten. Nu je nog van je vrouw mag genieten, wees teder en hoffelijk. En help haar en respecteer haar. Toon uw liefde ook als ze druk heeft. En vraag je af, voelt ze zich gewaardeerd? En God vraagt dit van u, broeders. Want in 1 Korinthe 11, die tekst lezen we niet, maar doet u dat zelf thuis. 1 Korinthe 11 vers 3, waar staat dat de man het hoofd is van de vrouw. Daar staat dat Christus het hoofd is van de man. En God de Vader is het hoofd van Christus. En wat doet God de Vader? Hij eert zijn zoon. Hij eert zijn zoon. Hij heeft het goede voorbeeld gegeven. Efeze 1 vers 22. God de Vader heeft zijn zoon verhoogd. Filippenzen 2 vers 9 enzovoorts. Hij wil dat een ieder zijn zoon eert. Johannes 5 vers 23. En Jezus Christus die het hoofd is van de vrouw, van de gemeente. Hij eert de gemeente. Efeze 5 vers 23. En het is zijn wil dat de man ook zijn vrouw eert. Efeze 5 vers 25 tot 29. Kat haar niet af. Erger haar niet. Heb niet op alles kritiek. Want als je overal kritiek op hebt, dan toon je eigenlijk veel meer van je eigen zwakke karakter dan dat je blootlegt van het karakter van je vrouw. Als je overal kritiek op hebt, zegt dat veel meer van je eigen karakter dan van het karakter van je vrouw. Signaleer niet al haar fouten. En zeker niet op een onvriendelijke manier, broeders en zusters. Ik wil met u lezen Lucas 5. Lucas 6. Lucas 6. Vanaf vers 41. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is? Je zou denken, hier gaat het over broeders, maar dat is niet zo. In het Grieks staat daar adelfos. En adelfos betekent broeders en zusters. Eenzelfde soort woord bestaat er in het Duits, geschwister. Geschwester is je zusters, maar geschwister is broeders en zusters. Broeders en zusters, één woord. En adelfos is afgeleid van het woord Delphus. En Delphus betekent baarmoeder. Wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merk gij niet op. Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe, daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet. Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. De balk en de splinter zijn van hetzelfde hout gemaakt. We hebben dezelfde fouten. En we stammen allemaal af uit dezelfde baarmoeder. Delphus betekent baarmoeder. We stammen allemaal af oorspronkelijk van Eva. Amen? Of moet u daarover nadenken? We stammen allemaal af van Eva. Maar we zitten hier samen als kinderen Gods. Als wedergeboren kinderen Gods. We zijn ook allemaal gebaard door Christus. We stammen ook af van Christus. Ik had daar een aantal teksten opgegeven. Leest u die zelf thuis. Christus heeft ons gebaard door het levende woord, staat in de Bijbel geschreven. We stammen allemaal af van Christus, van het levende woord. We stammen allemaal af van Eva. En broeders, kijk met de ogen van Jezus, de bruidegom, naar je bruid. We zijn wedergeboren kinderen Gods en hij ziet ons alsof wij rein zijn. En we zijn gerechtvaardigd, toch? We hebben onze zonden beleden. Hij ziet ons rein en gerechtvaardigd. Met die ogen van Christus moeten we naar elkaar kijken. En als u denkt van, Heer, ik schiet tekort, vanavond mag u aan hem vergeving vragen. En er was één ding wat ik geleerd heb op een gegeven ogenblik, jaren en jaren terug. Toen liet de Heer mij zien, ja jongen, jij bent op de verkeerde manier bezig. Je kijkt naar de fouten van je vrouw. Dat moet je niet doen. Je moet kijken naar de goede eigenschappen van je vrouw. En dat heb ik in mijn hart geknoopt en mijn oren geknoopt. En ik ben dat gaan praktiseren. En ik ben gaan opnoemen, stuk voor stuk, de positieve dingen van mijn vrouw. En weet u dat er dan vervolgens een geweldige zegen op komt te rusten. En Gods Heilige Geest werkt daarop. En Gods Heilige Geest begint daar vruchtbaarheid aan te geven. En op een gegeven moment zie je de tekortkoming niet meer. En je gaat haar waarderen om al het goede dat zij is. Zo wil God dat wij met elkaar omgaan. Zo wil Hij dat je met je vrouw omgaat. Want dat is het voorbeeld van Christus. En als je dat regelmatig doet en ook in de kleine dingen haar waardeert en je liefde toont, broeders, dan zul je ontdekken dat je huwelijk en je gezin op aarde een hemel op aarde kan worden. Het kan worden een hemel op aarde. En dat er op aarde nog maar één vrouw voor je is. En dat al die anderen niet meer tellen. Je vrouw is waardevol geworden. Laten we die tekst toch ook maar even lezen. Spreuken 31, dan mag u thuis dat hoofdstuk lezen. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Spreuken 31, vers 28 en 29. Haar kinderen staan op en roepen haar welgelukzalig, roemen haar welgelukzalig. Ook haar man, en hij prijst haar, zeggende, vele dochters hebben deugdelijk gehandeld, maar gij gaat die alle te boven. En als je vers 10 leest, dan lees je dat die man zegt, de waarde van mijn vrouw gaat ver boven robijnen. En robijnen zijn de duurste edelstenen. Ver boven robijnen. Als je Hooglied 4 en Hooglied 5 leest, dan gaat over de bruidegom, hoe hij omgaat met zijn bruid en wederzijds. En dan lees je niet dat ze elkaar afkatten, maar je leest alleen maar hoe ze elkaar prijzen, als het ware, hoe ze elkaar waarderen. Niet alleen de bruidegom, de bruid, maar ook de bruid, haar bruidegom. Leest u die twee hoofdstukken ook thuis. Dat is een geweldig voorbeeld. Dia 7. Broeders, koester uw vrouw. Respecteer haar. Waardeer haar. En dat is slechts één aspect van wat God van u vraagt. Want hij vraagt ook dat u haar voedt en onderhoudt. Efeze 5, vers 29. Efeze 5, vers 29. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heer, de gemeente. Broeders, wij broeders zijn best zuinig op ons eigen vlees, hè? Wij eten goed, wij sporten goed, wij kleden ons goed, hè? We verzorgen ons, we doen een lekker geurtje op, et cetera. Maar dat is het lichaam. We zijn zuinig op ons lichaam. Maar hier lezen we, voed je vrouw en onderhoud je vrouw. En dat woord voeden, daar wil ik het eerste even over hebben. Dat is in het Grieks ektrefo. En dat benadrukt het geestelijk tot volwassenheid brengen. En daaronder wordt begrepen grootbrengen, opvoeden, tot volwassenheid brengen. Maar dat woord is afgeleid van trefo. En trefo benadrukt juist het lichamelijke grootbrengen. Voedsel geven, onderhouden, grootbrengen. Met andere woorden, de man heeft een dubbele taak hier. Hij moet zijn vrouw twee soorten voedsel geven. Lichamelijk voedsel. Hij moet haar verzorgen met lichamelijk voedsel. Maar hij moet haar ook verzorgen met geestelijk voedsel. Zoals Christus de gemeente voedt met het levende brood uit de hemel. Dat kunt u een paar versen daarvoor lezen. Vers 26. De man heeft de verantwoordelijkheid om zijn vrouw geestelijk met hemels brood te verzorgen. En niet andersom. Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de man. En dat betekent, als dat tot op de dag van vandaag nog niet zo is geweest, dat er een beroep op u wordt gedaan om daarin te veranderen. U hebt de verantwoording om haar te voeden met het woord van God. Om haar dingen uit te leggen, ergens op te wijzen, met haar over het woord te praten, gedachten te delen. Dat is de verantwoordelijkheid van de man. Het initiatief van de man. Dat wil niet zeggen dat de vrouw geen inbreng mag hebben, natuurlijk. Maar het initiatief moet komen van de man. Hij moet het initiatief tonen om regelmatig zijn vrouw te voeden met het brood uit de hemel. En het woord onderhouden, om daar vervolgens bij uit te komen, dat komt van het Griekse talfo. En het Griekse talfo betekent verwarmen. En zacht maken door warmte. En dit woord, dat stamt af van het Griekse tallo. En dat impliceert warm houden, zoals vogels hun jongen met hun vleugels bedekken. Nou, als u enigszins regelmatig Gods woord leest, dan weet u dat hier een geweldige betekenis achter zit. Een geweldige betekenis. Je moet haar verwarmen. Niet met de warmte van een kachel, maar met de warmte die uit uw hart komt. Als uw hart koud is, kunt u uw vrouw niet verwarmen. Dat is volstrekt onmogelijk. Uw hart dient warm te zijn voor Christus. En hij zal je die warmte geven voor je echtgenoot, die liefde geven voor je echtgenoot. En daarmee mag je haar verwarmen. En broeders en zusters, ik adviseer u om Deuteronomium 22 vers 6 te lezen. En daar lees je dat God verbiedt aan Israël om vogels die op hun nest zitten en jongen hebben of eieren, om die vogels iets aan te doen, om die vogels weg te nemen of te doden of noem maar op. En als Christus dan zegt in Psalm 91 dat hij ons wil bedekken met zijn vleugels, dan snapt u ook wel dat hij elke vijand zal verdoen die zijn geliefden iets aan willen doen. Hij wil ons beschermen. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik je willen bedekken met mijn vleugels. Maar je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. Hij wil ons bedekken met zijn vleugels. Psalm 91 vers 4. Leest u het maar. Hij wil ons bedekken met zijn vleugels. En o wee de vijand. Die ons kwaad wil doen. Die onder de bescherming van hem vallen. Hij is zo zuinig op een vogeltje, een klein musje, die eieren of jongen heeft. De wet zegt, je zult dat vogeltje niet aanraken. En het toont de liefde van God die ons onderhoudt, ons koestert, ons beschermt. En de mannen moeten op deze manier met hun vrouwen omgaan. Hun vrouwen beschermen, dat wil zeggen, ze moeten hun vrouwen geborgenheid bieden. Op elk terrein. Maar vooral emotioneel en sociaal. En ook geestelijk. Hij moet zorgen dat zijn vrouw zich geen zorgen hoeft te maken. In de huishouding. Hij moet zorgen dat zij zich niet voortdurend onzeker voelt. Je hebt van die mannen die laten alles aan hun vrouw over. Hun vrouw die moet en koken en de huishouding doen. En de kinderen grootbrengen en de financiën doen. En als de man van het werk thuis komt, dan legt hij zijn voeten op de tafel en pakt een boek of de televisie gaat aan. Of bekommert zich om zijn hobby's. Maar hij laat alles aan zijn vrouw over. Broeders en zusters, dat is de omgekeerde weg. De vrouw is niet de sloof van de man. De vrouw of de man hoort de vrouw bij te staan en te helpen in alles. Als hij ziet dat ze het zwaar heeft, hij hoort op te letten of er iets is waarin hij kan bijstaan. En als bijvoorbeeld, want hij moet ervoor zorgen dat zij zich financieel geen zorgen hoeft te maken. Als het salaris te klein is, dan is het de verantwoordelijkheid van de man om hier een ernstige gebedszaak bij de Heer van te maken. En dan zal de Heer voorzien. Als je relatie met Christus goed is tussen de man en Christus, dan zal hij voorzien. Want hij zegt, werp al uw bekommernissen op de Heer en hij zorgt voor u. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Als je gerechtvaardigd bent door Christus, dan zal hij voor u zorgen. Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En hij zorgt voor u. De musjes hoeven zich geen zorgen te maken. God zorgt voor ze. En dat hoeven wij ook niet. Ik wil met u lezen 1 Timotheus 5. En dat klinkt misschien, als u dat leest, klinkt dat misschien heel, heel confronterend in uw hart. 1 Timotheus 5, vers 8. Maar dit is wel Gods woord, broeders en zusters. Doch zo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisgenoten niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Dat is nogal wat, hè? Dan ben je als man, ben je kind van God. Je bent wedergeboren. Maar je gedraagt je totaal verkeerd. Je legt je voeten op tafel en je laat je vrouw maar sjouwen. Het woord van God zegt, je gedraagt je erger dan een ongelovige. Dit zijn hele confronterende teksten, broeders en zusters. Maar hij wil ons gezond maken, zodat wij op een gezonde manier met elkaar omgaan, zoals Jezus omgaat met zijn bruid, met de gemeente. Maar wij mogen onze fouten belijden bij de Heer, hè? En dan zal hij ons niet verachten. En als wij onze fouten bij onze vrouw vanavond, of misschien als we thuis zijn, in orde maken, dan zullen zij ook ons ook niet afwijzen. Want ze zien de oprechtheid in ons hart. Dit was wat ik wilde zeggen over de broeders. Maar broeders en zusters, ook de vrouwen, die komen aan de beurt. En die dienen ook een en ander af te leren. En de Heer bepaalde mij bij 2 zwart-wit situaties. En het is heel typisch dat vrouwen vaak of heel stil zijn, heel gedwee zitten ze naast hun man. Maar je hebt ook het andere uiterste. En dan zegt de Bijbel, ze zijn kijfachtig. Kijfachtig. Ze kletsen. Of ze tetteren misschien te veel, zegt de Bijbel. Dus vrouwen, ook u mag uw hand in eigen boezem steken vanavond. De Bijbel, we hebben het er al over gehad, zegt, wees aan uw mannen onderdanig. Efeze 5 vers 22 hebben we gelezen. In Genesis 2 vers 18 zullen we dadelijk lezen, daar staat geschreven dat de vrouw voor haar man een hulp behoort te zijn. En broeders en zusters, of zusters moet ik nou zeggen, gebrek aan onderdanigheid heeft te maken met het feit dat je niet die hulp voor je man wil zijn zoals God het heeft bedoeld. Je wil hem natuurlijk af en toe wel helpen, maar je wil niet die hulp zijn zoals God het heeft bedoeld. Een geschikte hulp zoals God het heeft bedoeld. En dit is de reden dat er in de wereld zoveel gedoe is over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Hè? De wereld meent, de rolverdeling moet ik zeggen, in huwelijk en gezin. Hè? Maar de wereld meent dat de vrouw niet al de huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen op zich heeft, hoeft te nemen, want dan kan die vrouw zich niet ten volle ontplooien. En eigenlijk, als zij uitsluitend zorgt voor de kinderen, doet ze eigenlijk minderwaardig werk. Ze neemt niet deel aan de maatschappij. Ze levert geen bijdrage aan de economie. U kent dat wel, hè, in al die praatprogramma's. Maar broeders en zusters, het geestelijk tot volwassenheid brengen van de kinderen bijvoorbeeld, is absoluut niet inferieur. In Gods ogen is dat de meest belangrijke taak. Want die kinderen, die worden gebracht tot volwassenheid, geestelijke volwassenheid. Ze worden wedergeboren. Misschien worden die kinderen ooit wel de premier van Nederland of de meest geweldige evangelist die er in eeuwen is geweest. Dat is de taak van vrouwen, broeders en zusters. Dus we mogen daar niet licht over denken. Ik wil Genesis 2 vers 18 lezen. Oh ja, dat staat op dia 8. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. God had Abraham geschapen en God zag dat Abraham alleen was. En God constateerde dat het goed was dat Abraham een vrouw zou ontvangen. God zei, ik zal... Abraham zei ik, hè? Adam. Adam. Ik zal voor Adam een hulp maken die als tegenover hem zij. En onderdanigheid, bijbelse onderdanigheid, heeft hier mee te maken. De bereidheid om die hulp voor de man te zijn die als tegenover hem zij. En dit is geen minderwaardigheid of kruiperigheid, broeders en zusters. Want de vrouw is net als de man geschapen naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. En God, wat God schept, is goed. God schept geen kruiperige mensen, geen inferieure mensen, geen minderwaardige mensen. Zulke mensen worden door de omstandigheden gemaakt. Of misschien wel door andere mensen, of misschien wel door haar man. Als je vrouw kruiperig is geworden in je huwelijk, dan mag je bij jezelf te rade gaan. Als je vrouw een deel is van jou, één been, één geest, één vlees, dan is het per definitie onmogelijk dat je vrouw minderwaardig is. Dat bestaat niet. Want als je één lichaam bent, dan is elk deel van het lichaam waardevol. Amen. Elk deel van het lichaam is dan waardevol. In het lichaam van Christus, zegt het woord van God, zijn man en vrouw gelijk. Ik wil dat lezen. Galaten 3 vers 28. Galaten Galaten 3, vers 28. En dan gaat het om de laatste volzin of bijzin. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij zijt allen één in Christus. Vers 27. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, heb gij Christus aangedaan. Want gij zijt allen één in Christus. Wij zijn allen één in Christus. En de één is niet meer dan de ander. En het woord, of de frase als tegen hem over, dat wil ik even met u bezien. Tegenover is in het Hebreeuws neged. En neged betekent wat tegenover je staat of is, parallel aan, beantwoordend aan, in verbinding met. En neged is een moeilijk te definiëren woord, maar ik heb ooit aan mijn lerares gevraagd, wat betekent dat precies? Het betekent, zegt ze, zodanig tegenover elkaar staan dat er balans en eenheid is. En als voorbeeld gaf ze de poten van een stoel. De poten van een stoel staan tegenover elkaar. Maar ze zorgen ervoor dat de balans, evenwicht, stabiliteit is. Dat is niet moeilijk te begrijpen, hè? Dat is de positie van een vrouw als zij bereid is om een hulp voor haar man te zijn. Dat is het doel. Daar moet ze naartoe groeien. Zorgen voor evenwicht en stabiliteit. En een vrouw die geschapen is als hulp, dat Hebreeuwse woord is ezer. En dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor God die onze hulp is. Hè? Er zijn veel Bijbelteksten die zeggen dat God onze hulp is. Nou, u kunt rustig van mij aannemen dat God echt niet aan ons inferieur is. Maar God oefent als het ware met trots deze taak uit. Dat is zijn karakter. Hij is onze hulp. Psalm 121, vers 1 en 2 bijvoorbeeld. Hij is onze hulp. En in Gods koninkrijk is alles net een beetje anders dan in de wereld. Want in Gods koninkrijk, daar dient de sterke de mindere. Daar dient de zwakke, of de sterke, de zwakke. Dat is Gods koninkrijk. Dus alles net andersom. Wat voor de wereld dwaasheid is, is voor God wijsheid. En andersom. God doet het net eventjes anders als wij mensen logisch zouden vinden. Hulpvaardigheid is niet inferieur. En in de vorige les over Exodus hebben we uit Lucas 22 gelezen, meen ik. Daar staat dat Jezus onze dienstknecht is gekomen om te dienen, onze dienstknecht te zijn. En als Jezus wil dienen, hoe kun je dan denken of zeggen dat dienstbaarheid inferieur is? Dat als je een hulp bent van iemand, dat dat inferieur is. Dat kan niet. Jezus geeft een totaal ander voorbeeld. En als we dia 10 bezien. Dia 10 heb ik gemaakt om duidelijk te maken dat als je hulp bent van je man, dan help je hem om een beeld van God te zijn. Je helpt hem om een beeld van God te zijn. Want die hulpvaardigheid heeft dus te maken ook met die onderdanigheid. En juist als je man Christus nog niet kent, juist als je man zich niet gedraagt zoals het moet zijn, dan kan de vrouw door haar voorbeeld van onderdanigheid, Bijbelse onderdanigheid, hè? Niet kruiperigheid of minderwaardigheid, maar haar voorbeeld van Bijbelse onderdanigheid en haar voorbeeld van hulpvaardigheid, kan zij hem de ogen openen. Kan ze hem de ogen openen. Ik wil met u lezen 1 Petrus 3, vers 1 en 2. Dia 10 is dat hoor. 1 Petrus 3, vers 1 en 2. Desgelijks, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige de woorden ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. God weet dat heel veel mannen last hebben van het feit dat wanneer ze tegengesproken worden, dat ze boos worden. Veel vrouwen zullen dat inmiddels wel ontdekt hebben, maar dat zit in het karakter van heel veel mannen. Als ze tegengesproken worden, worden ze boos. Een man reageert anders. Een man is juist gevoelig voor een goed voorbeeld. Voor een goed voorbeeld. Dan worden de ogen geopend. Want dan heeft hij tijd om rustig na te denken. En dan denkt hij, ze had toch gelijk. Ze had toch gelijk. Ik moet het in orde maken. Wat ik nu gezegd heb, kan ik niet verantwoorden. Maar juist als de vrouw er tegenin gaat, reageert een man anders. Want mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend door de Heer geschapen. En broeders en zusters, ik moet zeggen zusters, het wil niet zeggen dat vrouwen niet hun mening, hun visie op een bepaalde zaak mogen geven, maar dat ze niet de zaak op de spits moet drijven als ze een andere mening heeft. En als haar man een eindoordeel heeft geveld. Tenzij die man handelt conform Gods woord. Dan moet die vrouw juist Gods woord gehoorzamen. En misschien is het moeilijk te verstaan, broeder of zusters. Maar God wil de vrouw hierin juist beschermen. Want als u 1 Timotheüs 2 vers 11 tot 14 leest, daar zegt Gods woord dat juist Eva door de slang werd verleid. En niet Adam. En in zijn wijsheid heeft God dit verordineerd. Hij kent de gevoeligheid van de vrouw voor bepaalde verleidingen. Hij kent de gevoeligheid van de man in bepaalde situaties. En hij wil niet dat ze in dezelfde fout vervalt. En dus, zusters, uw taak is om uw man te ondersteunen in alles. Maar met name ook in geestelijke taken, in het huis, in het gezin, in de gemeente. Ook als de omstandigheden zwaar zijn, moet u uw man bemoedigen. Moet u hem het gevoel geven dat hij niet alleen staat in die zware situatie. En dan zal hij zich gesterkt voelen. Dia 11, daar lezen we dat de echtgenote na Gods wil, na Gods hart, het goede voor haar man wil. Spreuken 31, vers 12. Zij doet hem geen goed en geen kwaad, al de dagen. Dat is de instelling van een christelijke echtgenoot na Gods hart. Zij zal hem niet met woorden kwetsen. Zij vindt het juist fijn om een hulp voor hem te zijn en het gezin te verzorgen. Want zij weet dat de man haar lief heeft en dat de man haar verzorgt. En zij weet dat zij op hem kan vertrouwen en op hem kan steunen. En met plezier doet ze alles. En die positieve houding leidt ertoe dat haar man haar voor de volle 100% vertrouwt. Voor de volle 100%. Want zij is de spil in het huis en in het gezin. En onmisbaar. Broeders en zusters, de Heilige Geest benadrukt de topkwaliteit van deze vrouwen. Want in 31 vers 10, Spreuken 31 vers 10. En dit wil ik even zeggen. Dat hoofdstuk gaat over Lemuel. Koning Lemuel. Maar het typische is dat Salomo heeft spreuken geschreven. En in vers 1 lees je over Lemuel. Maar Lemuel is een naam die volstrekt onbekend is in Israël en in het Hebreeuws. En er heeft ook helemaal nooit een koning Lemuel geleefd. En niemand kent van koning Lemuel. Maar als je dat woord letterlijk vertaalt, dan betekent het toebehorend aan God. Toebehorend aan God. Dat verklaart alles, hè? De vraag is of wij aan de Heer toebehoren. Of wij door hem gerechtvaardigd zijn. Of wij wedergeboren zijn en die goddelijke natuur hebben aangenomen. En dan zegt 31 vers 10 en 11 dat de waarde van die vrouw is boven robijnen. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar. Dat is de kwalificatie die de Heilige Geest geeft. En in Efeze 5 vers 27 lees je dat Christus zich, we zullen dat even lezen. Efeze 5 vers 27. Vanaf vers 26. Laten we dan ook maar vers 25 doen. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. Heilig en onberispelijk. En deze topvrouw, als het ware, wenst Christus zich voor ze. Wenst Christus zich. Een bruid met de allerhoogste kwaliteit. En dit mogen de vrouwen ook in hun huwelijk zijn. Die twee teksten die ik onderstreept heb in dia 11. Een kloeke huisvrouw, dat woord wordt helemaal niet meer gebruikt. En een deugdelijke huisvrouw wordt ook niet meer gebruikt. Twee verschillende woorden, maar in het Hebreeuws één woord. Gayil. En gayil duidt op positieve menselijke kracht en dapperheid. En er is precies hetzelfde woord in het Hebreeuws, maar met een andere uitspraak. Je schrijft het precies zo, maar de uitspraak is iets anders. Gayal, en een gayal is een soldaat. Dus de Heilige Geest zegt, die huisvrouw is een soldaat. Is dat niet wonderbaar? Zij is dapper. Zij is krachtig. Zij is strijdbaar. Die huisvrouw die vecht voor haar huwelijk. Die vecht voor haar gezin als een soldaat. En daarom kan de man 100% op haar vertrouwen. Want zo'n vrouw ziet alles in het huwelijk. Een vrouw kun je ook niks wijs maken. Hè? Ze weet precies of de man of dat de kinderen iets voor haar willen verbergen. Herkent u dat? Dat weet ze precies. Dat weet ze precies. En de vrouwen moeten op haar kivive zijn. En dan hoeft, als de man zijn vrouw volkomen vertrouwt, hoeft hij zich ook niet meer te bewijzen. Nee, er is wederzijds is er waardering en vertrouwen. En zij wil slechts het goede voor hem. En daarom is de vrouw, dat zegt 1 Korinthe 11 vers 7, daarom is de vrouw de heerlijkheid van de man. En daarom is de vrouw een kroon van haar man. Dat staat in Spreuken 12 vers 4a, dan mag u thuis lezen. De vrouw is een kroon van haar man. Ja, Eugène, ook jouw vrouw. Je lacht wel. Maar broeders en zusters, dit is een ernstig woord van God. Want we moeten beseffen dat het de kroon is die allure geeft aan een koning. als die koning geen kroon draagt, vol bezet met mooie juwelen, dan is die koning, dan ziet hij eruit als een gewoon normaal mens. Toch? De vrouw is de heerlijkheid van de man, Eugène. En ook hier zien we de verborgenheid van het huwelijk terug, broeders en zusters. En in schaduwbeeld ziet u hier de gemeente als bruid van Christus. Want de gemeente zal bekleed worden met de heerlijkheid van Christus. We hebben dat gelezen, Efeze 5, vers 27, maar in Openbaring 19, vers 7 en in Openbaring 21, vers 9 en 11, die teksten hebben we al vaak gelezen, leest u dat thuis. Daar staat geschreven dat de bruid wordt bekleed met de heerlijkheid van God, de doxa van God. En die heerlijkheid zal blinkend uit haar stralen als de meest kostbare edelsteen, jaspis. Robijn en jaspis zijn beide hebben een rode kleur en zijn de meest kostbare edelstenen. Zo zal de heerlijkheid van de bruid zijn. En daarom heeft God verordineerd dat de vrouw de heerlijkheid van de man is en haar kroon en zijn kroon. En de vrouwen doen er dus heel goed en verstandig aan als ze Gods raadsplan opvolgen en een voorbeeld en een getuige zijn voor de wereld ook. Een voorbeeld en een getuige voor de wereld van die bruid, die aanstaande bruid van Christus, die zijn heerlijkheid zal uitstralen. En dan heb ik nog een laatste punt voor de vrouwen. Let op uw tong. Let op uw tong. Want in Spreuken 12 vers 4b, daar staat geschreven, wie beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. Dat klinkt hard, hè? Maar dit is Gods woord. Veel vrouwen hebben een gevaarlijk wapen, een scherpe tong. En gelukkig willen de meeste vrouwen dat niet, en zeker niet de zusters in deze gemeente. Zeker niet de christelijke vrouwen. Maar als ze dat zouden willen, zouden ze hun man met die woorden, hun woorden diep kunnen verwonden. Of ook andere mensen diep kunnen verwonden. Maar in de gemeente willen gelukkig die vrouwen niet. Maar ik wil één tekst wel voorlezen. Dat vond ik wel een leuke tekst. Vers 9 en vers 19. Het is beter. Ik zal hier niet verder op ingaan hoor, zusters. Het is beter te wonen op een hoek van het dak dan met een kijfachtige huisvrouw. Een kijfachtige is een tetterende huisvrouw, hè? Dus koning Lemuel zegt, je kunt beter op het randje, op de rand van het dak wonen dan zo'n vrouw te hebben. Of in een woest land te wonen dan bij een zeer kijfachtige, toornige, boze huisvrouw. Nou, hier zal ik het maar bij laten, hè? Broeders en zusters, tot besluit. Voor het aangaan van een verbond moest in de tijd van het Oude Testament een prijs worden betaald. Er moest een leven worden neergelegd. En dan werden er offerdieren geslacht als een verbond moest bekrachtigd worden, als een verbond gesloten moest worden, werden er offerdieren geslacht. En broeders en zusters, het Bijbelse huwelijk is ook een overeenkomst, is een verbond. Ik heb een aantal teksten gegeven, dat is dia 13, leest u die maar thuis. Maar het gaat mij nu even om de term, het sluiten van een verbond. Het sluiten van een verbond is in het Hebreeuws karat berit. En dat betekent letterlijk het snijden van een verbond. En die term kwam dus van het feit dat in die tijd, en meestal gebeurde dat dan onder koningen of rijke mensen, als die een verbond sloten, dan werden er offerdieren geslacht en die werden in stukken gesneden. Er moest bloed vloeien. Dat was gewoon de praktijk, dat was een normaal gebruik in die tijd. En we kunnen dat ook lezen, bijvoorbeeld in Genesis 15. God had aan Abraham hele mooie beloften gedaan. En zijn beloften wilde hij bekrachtigen door middel van een verbond. En hij zei tegen Abraham, haal een aantal dieren. U kunt in Genesis 5 vanaf 15 vanaf vers 5 tot 18 dat lezen. Hij moest een aantal dieren brengen. En wat deed Abraham? Hij bracht die dieren, maar hij verdeelde die dieren in stukken. En hij legde die dieren tegenover elkaar. En Abraham wist hiermee dat God met hem een verbond wilde sluiten. En hij begreep dat God zijn beloften wilde nakomen. En dat wilde bewijzen door dat verbond. En wat gebeurde er? God ging door die stukken heen en verteerde alles met vuur. Als een vurige fakkel ging hij door die stukken dier ging hij doorheen. En God kon als het ware niet meer doen dan om duidelijk te maken dat hij een verbond wilde sluiten met Abraham. En in Hebreeën 6, daar lees je dat op ditzelfde moment, Hebreeën 6 vers 13, op ditzelfde moment zwoer God bij zichzelf, omdat er niemand was die groter was dan hij zelf. Hij kon niet zweren bij iemand die groter was dan hij zelf. En bij deze praktijk, om een dier in stukken te delen, dan zeggen de Bijbelonderzoekers, zeggen dat de minste partij moest tussen die stukken doorgaan. De minste partij. Niet de hoogste partij, maar de minste partij. Om daarmee duidelijk te maken dat hij of zij in stukken, in tweeën mocht worden verdeeld als hij niet in staat zou zijn om het verbond na te komen. Met andere woorden, die partij die verbond zijn eigen leven met dat verbond, met die overeenkomst. En dat offerdier nam de plaats in als hij onverhoopt de overeenkomst niet zou kunnen nakomen. Dus hij verbond zich met het leven van dat offerdier. En wat gebeurde er daar in Genesis 15? God, die de Allerhoogste is, veel en veel hoger dan Abraham. God nam het initiatief. Terwijl Abraham de minste partij was, ging God tussen die stukken door. En hij verteerde die offerdieren met het vuur. En God zei, als het ware, ik verbind mijzelf aan dit offer met mijn eigen leven. Ik verbind mijzelf met mijn eigen leven aan dat offer. Het offerdier stierf in de plaats van de minste partij, mocht hij of zij het de overeenkomst niet kunnen nakomen. En God toonde aan Abraham dat hij zich wilde vernederen. En ervoor zou zorgen dat als Abraham niet in staat zou zijn om te doen wat God van hem verlangde, dat God al de prijs had betaald. En we zien hier dat God verwijst naar het offer van Jezus. Het offer van Jezus. Jezus betaalde met zijn eigen leven de prijs voor ons. Jezus sloot een nieuw verbond met de mens. Een nieuw verbond geef ik u, zegt hij. En hij bekrachtigde dat met zijn eigen leven. Als wij met God of met elkaar een verbond aangaan, als man en vrouw met elkaar een huwelijksverbond aangaan, dan moeten zij bereid zijn om dat verbond, dat huwelijk, met hun eigen leven te garanderen. Ze moeten bereid zijn om aan zichzelf af te sterven, zoals God bereid was. Ze moeten bereid zijn om van hun eigen rechten af te zien. En deze nederige houding van het hart is absoluut noodzakelijk om een huwelijk te doen sluiten, te doen slagen. God heeft het offer van Jezus voor onze redding nauw verbonden met het verbond wat hij ook met ons sloot. Prijs God. Met zijn eigen leven betaalde Jezus de prijs. Omdat Jezus de prijs betaalde, zijn wij een kind van God geworden. Zijn wij gered. Omdat Jezus de prijs betaalde, mogen wij treden in dat huwelijksverbond dat hij met de instelling van het heilig avondmaal is aangegaan. Een nieuw verbond. Een nieuw verbond met zijn bruid. De kinderen Gods uit Joden en Heidenen die Jezus hebben aangenomen en zijn wedergeboren. En de dood van Jezus betekent ook dat u ondanks uw falen, luister goed, mannen en vrouwen, ondanks uw falen kunt u op grond van de dood van Jezus toch dat huwelijk wat u hebt gesloten nakomen. Want Jezus is dat offerdier wat geslacht is en wat door het vuur van de toorn van God is verteerd. Hij is in onze plaats, is hij getreden en hij heeft de prijs betaald. En van ons vraagt hij uitsluitend bereidheid om ons leven neer te leggen. Voor onze man, voor onze vrouw. En broeders, we moeten ons goed realiseren, hè? Dat wij de plicht hebben onze echtgenote te voeden en te onderhouden. Want onze echtgenote is bij ons huwelijk uit onze zijde genomen. Geestelijk uit onze zijde genomen. Zoals Eva uit de zijde van Adam is genomen, toen God Eva schiep. En op dezelfde wijze is de gemeente uit de zijde van Jezus genomen, toen hij gestorven was aan het kruis en die Romeinse soldaat een speer in zijn zij stak. En er kwam water en bloed uit. Toen werd de gemeente geboren. Op diezelfde wijze, broeders en zusters, moeten wij aanzien tegen ons eigen huwelijk. Onze vrouw is uit onze zijde genomen. En we hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover haar en tegenover Christus. Als wij van ons huwelijk een succes willen maken, moeten wij niet voorbij gaan aan dat kruisoffer van Jezus, die als dat geslachte dier de volle prijs heeft betaald. Ook de prijs voor al onze fouten in ons huwelijk. Gelooft u dat? Amen. Dit is de boodschap, broeders en zusters. Ik wil dat koor zingen. Dank u voor het kruis. Als u de behoefte hebt om het heilig avondmaal te gebruiken, dadelijk hiervoor, dan mag dat. Als u al uw fouten en gebreken, misschien uw zonde in uw huwelijk met de Heer in orde wil maken, dan kunt u dat doen. Dan mag u op uw plaats blijven zitten, maar u mag ook hier komen met het heilig avondmaal. Maar vanavond is er een gelegenheid om alles in orde te maken. Het is de liefde van God die ons vanavond heeft bereikt. Hij strekt zijn handen naar ons uit. We zullen onze hoofden even buigen en bidden voor het heilig avondmaal.